Gemeente, u en jij, luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal vanmiddag worden geleid door dominee Visser en de schriftlezing is uit 2 Korinthe 3. De collecten die zijn voor de kerk, kerkelijke kassen, met name emeritikas en voor het bouwfonds. En laten we nu gaan zingen uit Psalm 145, het tweede vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag geloven en beleiden we dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. Onze hulp is ook in de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En onze hulp is van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 89 en daarvan vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. We zijn als gemeente en als personen niet op onszelf gesteld, maar wij maken deel uit van die ware katholieke kerk van Christus, van altijd en van overal. En laten we met die kerk ook geloofsbelijdenis doen. En daarna aansluitend zingen het geloofslied van de psalmen, psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Psalm 27 vers 7 zingen we na het apostolicum en laat ieder nu in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we, voordat we de schriften openen, vanmiddag gemeente eerst bidden of de Heer door zijn geest onze harten wil openen. Laten wij bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. God die zich niet schaamt om met die naam van Jacobs God aangeduid te worden. U bent het die uzelf bekend hebt gemaakt in de Heer Jezus Christus. En u bent het die zelfs, zoals we dat zo even beleden hebben, gekend wil worden, aangesproken wil worden als Vader in Christus en om Christus. En zo komen we eerbiedig tot u, Heer, op deze stralende zondag, bevrijdingsdag. We mogen vrij bij elkaar komen, ongehinderd door welke geheime of andere politie dan ook. En daar prijzen we uw naam voor. Heere God, wij zijn hier samengekomen om te horen naar uw woord. We zijn een gemeenschap van mensen die uw woord aanduidt als Ecclesia. Zij die uit de wereld geroepen zijn. Zij die geroepen zijn. En zo mogen we ons zelf dan zien als geroepen mensen. Geen mensen die bijzondere verdiensten hebben, maar mensen die door uw leidende hand samengebracht zijn. En Heere, u weet hoe we hier bijeengekomen zijn. Met een hart vol dankbaarheid, een hart dat opspringt van vreugde, of een hart dat zwaar is van verdriet, een hart dat vol is van het verlangen om u te ontmoeten, of een hart dat daar heel ver bij verwijderd is. En hoe het ook zij, Heere, we zijn hier bij een open Bijbel bijeengekomen. En nu smeken we u, open ons hart, open ons oog, open ons oor voor wat u te zeggen hebt. Heere God, open, ja dat mogen we ook bidden, open uw hemel, scheur uw hemel, daal af en geef ons wat wij arme zondaren nodig hebben om te leven, om tot uw eer te leven, om tot heil van onze naasten te leven. Heere, we bidden tot u of u, ieder van ons die een taak heeft in deze dienst, koster en organist, de ambtsdragers die opzicht hebben op de verkondiging, of u ons alle wil zegenen, of u ons wil bekwamen en doet het ook met uw knecht die hier staat. Heere, maak het goed en maak het wel zoals u dat alleen kunt. En laten we het mogen merken dat de kerkdienst niet een statisch iets is, een voorspelbaar afdraaien van een ritueel, maar laten wij het mogen ervaren dat uw dienst en ook deze kerkdienst een zinvol geheel is waarin u tot ons spreekt, waardoor u ons wakker roept, waardoor u aan ons trekt en ons naloopt, ons hindert en ons roept. En wilt u geven dat we uw stem mogen vernemen en niet fysiek of mentaal in slaap vallen. Heere God, wees met uw wereldwijde kerk die ook samen is op deze dag. Misschien onder omstandigheden die ver af staan van vrijheid. Namelijk verdrukking, honger, vervolging, bespotting. Wees met uw wereldwijde kerk. Laat uw lichaam, dat nu nog lijdt, straks eeuwig mogen delen in uw heerlijkheid. Geef zo wat nodig is, Heere, aan ieder van ons. En maak het zo dat niemand van ons ongezegend de kerk uitgaat. En geef nog meer dat niemand van ons ongelovig, onbekeerd, onvernieuwd de draad van zijn of haar leven oppakt en doorgaat alsof er geen evangelie was vandaag. Wees met ieder die verbonden is met ons, op welke technische wijze dat ook, en nu of op een ander tijdstip de dienst meemaakt. Heere, maak het goed. En denk daarbij aan uw eer en aan uw rijk. Want als u het niet doet, wie zal het dan doen? Hoor, Heere, uit genade in Christus. Amen. Laten we nu Gods woord lezen uit 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3, alle 18 versen. Het is een hoofdstuk dat gaat over veel zaken. Het gaat verschillende keren over het werk van de Heilige Geest. Zo passend in een periode waarin we heen leven naar hemelvaart en Pinksteren. Het gaat ook over vrijheid en dat is ook passend op een dag als deze. Hoewel u daar vanmorgen al het nodige over gehoord hebt, heb ik begrepen. Maar hoe dan ook, het is denk ik passend om na de schriftlezing in aansluiting te zingen een echte Pinksterpsalm, Psalm 87, vers 1, 4 en 5. Psalm 87, vers 1, 4 en 5, waar het gaat over het werk van de Geest die de volkeren inschrijft en inlijft in Sion om Christus wil. Maar de eerste 2 Korinthe 3, daar schrijft de apostel Paulus, geleid door de Geest: beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Heilige Geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijk geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover. Gemeente, gasten, luisteraars, met de hulp van de Heer hoop ik u vanmiddag zijn woord te mogen verkondigen. En dat woord vindt u in het gedeelte dat we zo even lazen, 2 Korinthe 3, daarvan vers 17. 2 Korinthe 3, vers 17, waar we deze woorden lezen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging een bevrijdingslied uit het boek van de Psalmen zingen. Psalm 107, vers 1. Loof, loof de Heer gestadig. Dit zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet. Uit zweerpartijders handen. Psalm 107, vers 1 zingen we na de verkondiging van het woord. Gemeente, oudere jongelui, jongens en meisjes, misschien hebt u hem gisteravond om 8 uur ook horen spreken. Of misschien wel gezien hoe onze generaal buiten dienst, generaal Van Uhm, de menigte op de Dam in Amsterdam toesprak. En daar vertelde op die dodenherdenking hoe hij heel persoonlijk stilstond bij dodenherdenking en ook bij vrijheid. Generaal Van Uhm is sinds enige tijd opgevolgd door een andere commandant der strijdkrachten. Maar u zult deze generaal u vast herinneren als de generaal die op de eerste dag toen hij in functie was als hoogste militair zijn zoon verloor. Omdat zijn zoon, luitenant Van Uhm, op een werkbom reed in Afghanistan en samen met een andere militair ook nog omkwam. En voor heel veel militairen heeft deze generaal heel veel respect afgedwongen, omdat hij, ondanks zijn geweldige verdriet, trouw op zijn post bleef en geprobeerd heeft op een heel inlevende manier commandant te zijn. Ik weet dat omdat hij ons in Afghanistan ook kwam bezoeken en daar een grote indruk heeft nagelaten vanwege zijn persoonlijke opstelling. Er zijn diverse defensiemedewerkers onder ons die dat misschien ook wel kunnen bevestigen. En zo heeft de generaal gesproken over vrijheid en hoe hij dat zelf had meegekregen van zijn vader. Zijn vader die met een verouderd wapen de Duitsers moest proberen tegen te houden en achterkwam, zoals de generaal op een ander moment verteld heeft, dat het oude wapen niet eens de rivier over kon schieten waar vader Van Uhm lag om de tegenstanders tegen te houden. En dat heeft diepe indruk gemaakt voor de generaal. En hij heeft op een heel persoonlijke manier en daardoor ook heel kwetsbaar, wat natuurlijk heel knap is om kwetsbaar te zijn in het openbaar, gesproken over vrijheid. En ja, de oudere mensen onder ons, die kunnen er nog over meespreken, hoe in de meidagen van 40 er gestreden is op de Grebbeberg, hoe onze militairen daar met verouderd materieel het moesten opnemen tegen de duikbommenwerpers, de Stuka's. Hoe er gevochten is tijdens de operatie Market Garden in het voorlaatste jaar van de oorlog hier bij Arnhem, Oosterbeek. Hoe er mensen gesneuveld zijn. Je kunt erover vertellen. En misschien zijn ze er nog wel onder ons die zelf nog op zo'n tank hebben gezeten. Van Amerikanen of Canadezen of Engelsen. En zo de vrijheid heel duidelijk op een netvlies hebben. Inmiddels is er natuurlijk heel veel tijd verstreken. En dat woord vrijheid moet weer vertaald worden voor een nieuwe generatie. Voor jullie jongens en meisjes die de oorlog niet hebben meegemaakt. En voor mij, die ook de Tweede Wereldoorlog niet heeft meegemaakt. En wij hebben een nationaal comité, 4 en 5 mei, dat daar elk jaar mee aan de gang gaat. En als je die jaarthema's, die heb ik voor u opgezocht, is wat bekijkt van dat Nationaal Comité 4 en 5 mei, dan merk je ook wel dat vrijheid wel iets anders is geworden dan vrij zijn van onderdrukking van de nazi's, van de Duitsers. Het jaarthema voor 2010 van het comité 4 en 5 mei was vrijheid wereldwijd. Wat is daarvoor nodig? In 2011 was het vrijheid op straat. En in 2012 was het vrijheid geef je door. Ik weet zelf niet hoe dat moet, maar vrijheid geef je door. En dit jaar was het vrijheid spreek je af. Ik weet ook niet precies hoe ik dat vorm moet geven, maar dat is wat het jaarthema is. En dat schetst ook wel dat wij mensen zijn in een land waarbij vrijheid toch vooral te maken heeft met dat je, als ik het zo even populair mag zeggen, dat je je eigen ding doet. En dat je doet wat je zelf goed vindt en wat je zelf fijn vindt. En dat is vrijheid. En vroeger was vrijheid dus bevrijd van de overheersing van de nazi's, van de overheersing van Hitler en zijn hele kliek. En nu is het vrijheid om jezelf te zijn, om je eigen ding te doen. En dat zit geweldig diep bij ons Nederlanders. Wee de politieagent die op een iets te onbeleefde manier iemand staande houdt en hem bars iets verbiedt, die kan de volle laag krijgen in ons land. Heel anders in Amerika. Als je daar een agent tegenkomt, jongelui, je gaat op vakantie, zou ik je aanbevelen om heel sympathiek te zijn. Vooral je handen te laten zien aan de agent, omdat hij zomaar denkt dat je een wapen kunt hebben. Dat werkt heel anders daar. In Nederland is de politie heel erg getraind om voorkomend op te treden naar de burger. En zo zijn we in een land gekomen waar mensen heel veel waarheid en waarde hechten aan vrijheid en dan vooral om onbelemmerd te zijn door anderen. Vooral geen regels, geen beperkingen. En dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor de samenleving. Dit idee van vrij zijn. En nu gaat het in de tekst van vanmiddag dan ook nog eens over vrijheid. Het staat er in vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ja, maar dan kunnen wij toch zeggen vanmiddag, ja, maar luister, wij zijn vrije Nederlanders. Wij zijn zo vrij dat we soms van rarigheid niet weten wat we moeten doen met die vrijheid. En wat heeft dit woord ons dan te vertellen? Wat heeft dit woord jou te vertellen, jongeren? Jij bent toch al vrij? Je kunt toch alles al doen? Wat je wilt, of niet? Nou, laten we daar nog eens wat scherper naar luisteren. Wat de Heere te zeggen heeft in dit woord. Het gaat over vrijheid. En ik mag er ook wel boven zetten, de vrijheid gevierd. Want daar loopt het wel op uit als je dit woord uit de tekst goed gaat verstaan. De vrijheid gevierd, dat is het thema van vanmiddag. Drie gedachten. Vrij van de wet. Vrij door de geest. En vrij tot Gods dienst. Dus de vrijheid gevierd. Vrij van de wet. Vrij door de geest. Vrij tot Gods dienst. Ik moet toch, om wat helder zicht te krijgen op deze tekst, even schetsen, gemeente, wat er nou aan de hand is in dat hoofdstuk 2 Korinthe 3. U hebt het gemerkt, een niet zo eenvoudig hoofdstuk was dat, hè, jongens en meisjes. Het was best moeilijk om te volgen, denk ik. Nou, voor de volwassenen zal het ook wel zo zijn. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, laat ik dat proberen te schetsen heel kort. In de gemeente van Korinthe, daar waren natuurlijk allerlei misstanden geweest. Paulus heeft daarover geschreven in zijn eerste brief aan Korinthe. En er waren mensen die het met de wet niet zo nauw namen en erop losleefden. En Paulus moest dat corrigeren. Maar, en zo zie je, we hebben altijd de neiging om in eenzijdigheden te vervallen. Nu heeft hij te maken met mensen die de wet van Mozes, de wet van God, juist uitermate serieus nemen. Zelfs zo serieus dat we ze judaïsten kunnen noemen. Dat zijn dus mensen die zeggen van, ja, die wet van Mozes, hè, dus de eerste boeken van het Oude Testament is dat, hè, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, de Torah, de wet van Mozes, dat is zo bepalend, dat is eigenlijk meer bepalend dan het evangelie van Christus, zeg maar. Hè, daar komt ook nog bij dat Mozes, de man Gods, natuurlijk iemand was om tegen op te kijken. En Paulus die noemt dat ook, hè, want die mensen in Korinthe die zeiden van Mozes, dat was iemand waar je trots op kon zijn. Hè? Jongens en meisjes, Mozes was iemand die zo dicht bij de Heere God mocht komen, hè, op de berg Sinaï, dat zijn gezicht straalde van de glans van God. God schittert zo heerlijk. Hij bewoont een licht, zegt het Nieuwe Testament ergens. God glad zo geweldig. En dat kaatste af van Mozes' gezicht toen hij weer op de begane grond stond. Aan de voet van de berg. En de Israëlieten waren zo verblind daardoor dat ze zeiden, Mozes, je verblindt ons helemaal. Doe iets voor je gezicht. En Mozes deed toen een stuk textiel, een doek, een sluier voor zijn gezicht, zodat Israël niet verblind zou worden. Nou, zeggen de Judaïsten in Korinthe, kijk, daar heb je het nou. Dat is nou, ja, heerlijkheid, afglans, pracht, praal, Gods heerlijkheid blijkt daaruit. En ja, Paulus is maar zo'n eenvoudig mannetje. Hè, Paulus is, nou ja, tuurlijk, hij doet zijn best. Hij is apostel, zegt hij. Maar het is toch niet een formidabel spreker zoals die Griekse retoren dat konden. En zoals andere apostelen blijkbaar konden, die ook een ambtswerk vervulden in de gemeente. En die daar goede sier mee maakten. En Paulus is ja, uiteindelijk toch maar een eenvoudige tentenmaker. En bovendien heeft hij ook nog zo'n doorn in zijn vlees, weet u wel. Hè, dus hij zal een bepaalde ziekte of zwakte hebben gehad. Sommigen zeggen dat was een oogziekte. En anderen zeggen nee, hij heeft een vorm van epilepsie gehad. Dan was hij aan het spreken. En dan viel hij zo neer in een epileptische aanval die hij kreeg. En dat was natuurlijk niet verheffend. En is dat het nou? Mozes, man Gods, glanzend aangezicht. En Paulus, nou ja, die het dan maar heeft over ja, het evangelie, maar Mozes is toch het echte. En daar zat deze kern in, dat die Judaïsten toch zeiden van, kijk, de wet van Mozes, hè, dus de eerste 5 boeken van de Bijbel, dat is de manier om het leven te vinden. Als je nou maar je wil erop focust en je verstand gebruikt en goed leeft bij die wet van Mozes, dan kun je die wet gebruiken als een weg naar God toe. En dan kun je het goed krijgen met God. En iets daarvan, ik moet er zelf altijd aan denken, vind je ook terug in het huidige Jodendom. Eén keer per jaar is er een feest, Simchat Torah, vreugde der wet, waarin orthodoxe Joden, ik heb dat zelf in Nederland nog nooit gezien, maar in plaatsen waar het Jodendom heel sterk vertegenwoordigd is, gebeurt dat, waar Joden met de Torah-rollen om de synagoge heen lopen en zelfs dansen omdat God de wet heeft gegeven. Een wet ten leven. Doe dat en gij zult leven. En dat kun je doen, zeiden de mensen in Korinthe. Als je nou maar je houdt aan de wet, dan vind je het leven. En wat er natuurlijk achter zit, En dat vinden we ook in onze huidige cultuur en maatschappij, dat is dit, dat de Judaïsten heel optimistisch dachten over de menselijke mogelijkheden. En dat vind je ook in onze cultuur, hè? Wij kunnen de dingen maken, wij kunnen de dingen naar onze hand zetten. Hè, dat was in het Jodendom zo. Wilskracht, focus, concentratie, ijver voor de wet van God, en dan kon je die vervullen en het leven verdienen. En dat is zelfs in de christelijke traditie wel gebeurd. Een heel oude figuur uit de oude kerk, Pelagius, die eigenlijk zei van, nou, je kunt door je inzet en door je verstand te gebruiken de wet van God doen, en dan vind je het leven. En u begrijpt wel dat wringt met genade. Want dan heb je eigenlijk dus niet zoveel of zelfs helemaal geen genade nodig. Maar dan moet je dus uit eigen kracht het leven verdienen. Door de wet te houden. Nou, en dat optimistische vind je dus ook in onze cultuur. Hè? En dat vind je ook weer terug in die jaarthema's van dat comité 4 en 5. Mij, vrijheid maak je met elkaar. Daar zit iets in van, nou ja, als we nou maar respect hebben voor elkaar, ja, dan wordt het een betere samenleving. Dan wordt het een stukje paradijs op aarde. Vrijheid geef je door, ook zo'n kreet. Of, wat ook wel eens gezegd wordt, succes dwing je af. Ja, je kunt het maken, je hebt het in de hand. Geef je kinderen goede scholing. Laat ze hun best doen en ze slagen in het leven. Breng ze normen en waarden bij en het gaat goed in Nederland. En ja, die maakbaarheid, daar valt het natuurlijk ontzettend mee tegen. He, dat kan zelfs, dat kan ook als je al lang met de Heere wandelt op de weg naar het hemels Jeruzalem, om zo te zeggen. He, je dacht dat je een, nou ja, toch een innerlijk niveau van zuiverheid had bereikt. En er hoeft maar een vunzige reclame voorbij te komen. En je merkt hoe je vlees ineens weer verschrikkelijk opspeelt. En je dacht dat je toch trouw de Heere dienen met de liefde van je hart. Of je vervalt weer in die oude zonde van het roddelen, waardoor je die ander kapot maakt met woorden. En dat is nou precies waar de apostel op wijst, ook daar in Korinthe. Wij mensen, wij hebben niet de mogelijkheden om God te dienen volkomen, maar wij zijn onvrij. Wij zijn slaaf van de zonde. En daar is de tijd te kort voor, maar daar zou je de Bijbel mee door kunnen gaan. Romeinen 3 bijvoorbeeld, daar vind je dat ook terug. Wij zijn dood in zonde en misdaden. He, ons denken, ons voelen, ons willen, ons doen is gericht op, niet op God, maar op deze wereld en vooral op onszelf. En wij zijn dus als mensen van nature structureel, principieel, van huis uit zijn we helemaal onvrij. En dat kun je merken. Hè? God vraagt ons in zijn wet om hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar wat komt er nou van terecht, van huis uit? En Luther heeft er vooral veel over geschreven, over de vrije wil en de onvrije wil, dat wij dus niet in staat zijn om het goede te doen. Met de onvrije wil bedoelde hij niet dat je straks als je de kerk uitloopt niet kunt bepalen of je links of rechts afgaat. Nee, dat bedoelde hij niet. Maar hij bedoelde dat je met je wil niet het goede kunt doen. Echt van harte tot Gods eer leven. Dat is een mission impossible. Jongelui, als je het niet gelooft, probeer het maar eens. Probeer maar eens 24 uur in je denken, in je voelen, in je doen, in je willen, God op de eerste plaats te zetten en je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is een mission impossible. Zomaar flitsen er weer gedachten voorbij, waarin je je afzet tegen die ander. Gedachten waar je van schrikt en die je voor geen prijs zou willen vertellen aan je naaste. Je bent een slaaf van de zonde, zegt Romeinen 6. Dus Heer Satan rammelt aan de ketting van de zonde en dan moeten wij weer met hem mee. Of we het nou willen of niet, onze wil is kapot gezondigd. Nou, zou u of jij kunnen zeggen vanmiddag, nou, dat is wel heel stevig allemaal. Is dat nou echt? Is het nou echt zo zwart en zo grijs? Want we zijn toch lieve mensen met elkaar in de kerk. We hebben onze mooie kleren aangetrokken. We hebben de moeite genomen om voor de tweede keer naar de kerk te komen, zelfs op deze prachtige zondag. Dat valt met ons toch wel mee? Nee, dat is dus niet zo. Van huis uit zijn wij slaaf van de zonde. En kunnen wij niet anders doen dan die dienen? Dat is de radicaliteit van de Bijbel. En geen wonder, bij ons kan het al op weerstand stuiten vanmiddag, dat ook in Korinthe op weerstand stuit. Dat ze zeggen van, nou Paulus, dat is toch wel heel erg pittig wat je daar allemaal zegt. En toch is het zo. De bediening van het oude verbond, zegt Paulus verschillende keren in dit hoofdstuk dat we hebben gelezen in 2 Korinthe 3. Dat is een bediening van de dood. Vers 6, de letter van de wet dood, maar de geest maakt levend. Dus de letter, dat we zeggen de wet die in stenen platen is gegrift door God zelf, die is op zich goed en rechtvaardig. Alleen het is geen weg, geen begaanbare weg voor ons om het leven te vinden. Die wet, die kunnen wij niet vervullen en daarom keert die wet zich tegen ons en veroordeelt die ons en doodt die ons zelfs. De wet is geen dode letter, maar een letter die doodt. Een letter die doodt. En daarom schrijft de apostel Paulus zulke stevige dingen over de wet. Vers 9, als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is. Tuurlijk, waren prachtige dingen. Mozes glansde Maar het is de bediening van de verdoemenis, want wij komen nooit klaar met die wet. Die verdoemt ons en die trekt ons naar de hel, als het ware. Omdat we die wet niet kunnen houden. En het aangrijpende is dat stuk textiel wat op Mozes aangezicht ligt, Paulus speelt er als het ware mee en hij zegt van dat ligt nu op het hart van Israël. En daardoor zien ze het niet. Dat het gaat ook in de Torah om de verlossing door Christus. Ja, als ze Christus zien, dan wordt die bedekking, vers 14, teniet gedaan. Nou, u begrijpt wel, als het evangelie is eigenlijk alleen te snappen, te begrijpen, toe te eigenen, als je dat ziet tegen de donkere achtergrond van de vloek van de wet. En het is daarom zo bevrijdend geweest, hè, voor de apostel Paulus. En de eeuwen door voor de kerk zo bevrijdend geweest. En ook voor Luther bijvoorbeeld zo bevrijdend geweest. Dat wij zalig worden zonder de wet. De wet brengt ons het leven niet. Dat lukt niet. Die weg is afgesneden. Maar Christus brengt ons vrijheid. Wij mogen leven van genade. Wij worden aanvaard als tobbende zondige mensen. Als arme zondaren zijn wij welkom bij Christus. En dat is zo bevrijdend. Hè? In deze samenleving moet je van alles. En voordat je het weet, trap je in de kerk in dezelfde val. Ik moet zo alles. Ik moet zo goed geloven. Ik moet zo goed bidden. Ik moet zo goed lezen. Ik moet zo goed dit en dat doen. En voordat je het weet, ben je een slaaf geworden. En probeer je de wet in te zetten om het leven te vinden. Maar het evangelie zegt, je bent een arme, tobbende zondaar. En jij maakt er niks van. Maar Christus heeft jou lief. En hij neemt jou voor zijn rekening. Je bent vrij van de wet. Waar de geest van de Heer is, waar Jezus Christus is, daar is vrijheid. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, dan kom ik bij het tweede van de preek. Vrij door de geest, hè? Dat staat er in de tekst. De Heere nu is de geest, klinkt wat cryptisch. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus de Heilige Geest van Pinksteren, die heeft een wezenlijke rol bij die vrijheid waar het hier over gaat. In de tijd van het Nieuwe Testament was het zo voor de Grieken dat vrijheid een bepaalde kleur had. En dat heeft dezelfde kleur als in onze samenleving. Vrijheid voor de Griek is dat je eigen meester bent. Je had heel veel slaven in die Griekse cultuur, Romeins-Griekse cultuur. Heel veel slaven die hielden de economie draaiend. En het was belangrijk dat je zelf vrij was, eigen heer en meester. Vrijheid is zelfbeschikkingsrecht. Je kunt je eigen weg bepalen. Je bent vrije burger van een stad, van een polis, noemden de Grieken dat. Je bent geen bezit van een ander. En dat is in Nederland ook zo. Vrijheid, dat wil zeggen, je bent vrij om te doen en te laten wat je wil. En niemand legt je daarbij iets in de weg. Vrij mens, vrij om te doen, ja, wat je hartje ingeeft. Nou, en dat kan heel ver gaan in Nederland. Dat kan zelfs helemaal ontsporen. Maar in het Nieuwe Testament is vrijheid anders ingevuld. In het Nieuwe Testament is vrijheid niet ervan afhankelijk of je slaaf bent of vrije. In het Nieuwe Testament is vrijheid niet afhankelijk van de omstandigheden. Of je nou in de gevangenis zit als christen of niet. Dat bepaalt niet of je vrij bent. Maar vrijheid, dat is wat je bent, van binnen bent. Dus niet de omstandigheden, maar wat je van binnen bent. Dat bepaalt of je vrij bent. Of je vrij bent gemaakt in Christus om God te dienen. Dat is vrijheid. Paulus heeft één, maar waarschijnlijk meerdere keren in de gevangenis gezeten. En juist hij weet te spreken over vrijheid. Vrijheid. En dat is natuurlijk ook het geheim van de vervolgde kerk, hè? Hoeveel christenen zitten op een dag als deze, waarop wij heerlijk op een zondige zondag in de kerk zitten. Hoeveel christenen zijn niet onvrij op dit moment. En toch zijn ze vrij. Want ze zijn vrijgemaakt in Christus. Tot Gods dienst. Nou, dat is iets dat haaks staat in het denken in onze samenleving. Bij ons gaat het erom van vrij zijn om je eigen ding te doen. Maar vrijheid in de Bijbel is dus vrij zijn van de toren van God, vrij zijn van de zonde, vrij zijn van de dood. Vrij zijn om te doen wat goed is in Gods ogen. Jongens en meisjes, jullie weten toch wel van de Israëlieten die gevangen waren in Egypte. Dat weten jullie toch wel. En jullie weten toch dat Farao ze na die 10 plagen moest laten gaan. Nou, waarom moest dat? Ze werden bevrijd, niet om nou eens eventjes te doen wat ze zelf fijn vonden, om de bloemetjes buiten te zetten. Nee, ze waren vrij om God te dienen. En daarvoor kregen ze ook, lees je in Deuteronomium 5, de Sabbat. De Sabbat is de wekelijkse bevrijdingsdag, zodat ze eraan terug zouden denken dat ze slaaf waren en nu vrij zijn. Nou, dat is vrijheid. En dat bewerkt nou de Heilige Geest. Waar de Geest van de Heer is, daar is nou vrijheid. En Paulus heeft dat natuurlijk krachtig neergezet daar in zijn brief aan de Korintiërs. Want hij zegt van mensen, ik word geleid door die Heilige Geest als apostel. En jullie moeten horen naar wat de Geest te zeggen heeft tegen jullie. En jullie zullen niet vrij worden door het in allerlei zaken de wet of anderszins te vinden. Maar waar de Geest van de Heere is, waar je vrij bent gemaakt, daar ben je pas vrij. En de Heere, nu is de Geest, zegt de tekst. Een lastig woord, wat betekent dat? Betekent dat dat de Heere, dat wil hier zeggen de Heere Jezus, de Kyrios, onze koning, koning van de kerk, dat hij dezelfde is als de Geest? Nee, maar de Heere, mag je hier zo lezen, betekent de Geest. De Heere, Jezus en de Heilige Geest werken op dezelfde manier. En waar de Heilige Geest werkt, daar zet hij Christus in het middelpunt. Daar is vrijheid. En ons probleem, ook denk ik in onze cultuur, en het zit in ons hart van nature, dat is dat wij ons niet laten leiden door de Heilige Geest, maar door allerlei onheilige geesten. En zelfs dat vrijheidsdenken waar de Nederlander zo dol op is, hè, niemand moet hem iets in de weg leggen, anders slaat hij erop, het beruchte korte lontje. Die dienst aan afgod vrijheid heeft ons als cultuur in de tang genomen. En het is heel aangrijpend als je dat op je in laat werken. He, wij menen vrij te zijn als Nederlanders. Want er zijn geen vreemde soldaten op straat. Wij menen vrij te zijn, want we kunnen stemmen als er verkiezingen zijn. Hoewel veel die moeite ook niet echt nemen. En toch, die vrijheid leidt tot allerlei merkwaardige zaken. Een nieuw woord dat de laatste jaren in is gekomen, dat is keuzestress. Je hebt zoveel keuzes en je moet ook kiezen. Je bent gedoemd om te kiezen. He, alleen al, jongelui, als je een mobiele telefoon koopt, uit hoeveel providers kun je niet kiezen? En je moet alles vergelijken met elkaar. En een stroomleverancier moet je kiezen, want je moet vrije keuze hebben. Want dat zit in alle dingen in onze cultuur, dat hoe meer keuzemogelijkheden je hebt, hoe vrijer je bent. En vrijheid, dat is het. Je moet vrij zijn. Vrijheid wordt een dwang en een drang. En dat leidt tot hele merkwaardige zaken. Dat leidt zelfs tot bindingsangst in relaties. Heel veel mensen in Nederland hebben moeite om een langdurige relatie te onderhouden. Want ja, als je kiest voor die leuke vrouw of voor die fijne man, nou ja, dan kies je een heleboel andere mannen en vrouwen niet. En dat is eng. Dan sluit je dus mogelijkheden af. Er is vrijheid om te trouwen en te scheiden. En mensen hebben dan het idee, als ik het wat huiselijk mag zeggen, dat het gras aan de andere zijde van de heuvel groener is. En dan vertrekt men, gaat men uit elkaar. Je moet vrij zijn, maar het levert onvrijheid en gebrokenheid en verdriet op. Dus vrijheid van meningsuiting. Tuurlijk, we moeten alles kunnen zeggen wat we willen. En of we daar nou anderen mee kwetsen, Joden of christenen, dat doet er eigenlijk niet toe. Als ik maar kan zeggen wat ik wil, want ik ben vrij. Denk erom dat ik recht heb om te zeggen wat ik wil. Je bent vrij, maar je moet zoveel. En juist de laatste weken, maanden, hoor ik berichten over heel wat twintigers die al over werk thuis zitten. Want ze moeten zoveel. En werken. En aan je carrière bouwen. En een relatie. En dit en dat. Er is vrijheid. Krijg ik mijn kinderen vroeg of laat? Als ik ze vroeg krijg, kan ik niet werken aan mijn carrière. Als ik ze laat krijg, heb ik problemen met onvruchtbaarheid. Allemaal keuzes die mensen moeten maken. Maar waarvan ze slaaf worden. Slaaf worden. Zelfs in de kerk is dat doorgedrongen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat hier in de gemeente is. Ik kom niet op de kerkraadsvergaderingen, broeders. Maar als het gebeurt nog wel eens, hoor ik landelijk, hè, dat als een ambtsdrager een gemeentelid moet vermanen van, joh, jij woont samen. Maar dat is toch niet Gods wil? De Heere vraagt toch dat wij een huwelijk sluiten voor zijn aangezicht. En ons ja-woord geven en dat verbond aangaan. En dan kunnen mensen zomaar zeggen van, ja, maar ambtsdrager, wat hebben we met u te maken? Ik heb toch mijn vrijheid. Maak dat toch zelf uit. En ik denk dat God dat best wel goed vindt, wat ik doe. En die sta je dan als almsdrager. Of je vermaant iemand uit de gemeente die zegt van, joh, je laat je plek zo vaak leeg. Kom toch naar Gods huis. Je moet toch zelf weten. Maar staat dat dan, dat ik elke keer in de kerk moet komen? Ik heb toch mijn eigen vrijheid. En zo dringt dat vrijheidsdenken zonder grenzen door in ons hart en leven. Maar vrijheid zonder grenzen, dat leidt tot chaos. Probeer het maar eens in uw eigen gezin. Maximale vrijheid levert maximale chaos op. De vrijheid die in onze samenleving gepreekt wordt, brengt ons slavernij. En het is de Heilige Geest die ons daarvan verlossen moet, bedoelt Paulus. Want waar de Geest van de Heer is, daar is nou pas vrijheid. En hoe doet de Geest dat dan? Heel eenvoudig. De Heilige Geest maakt je wil nieuw. Hij verlicht je verstand. Hij reinigt je gevoel. Hij richt je handelen op Gods wet. Hij maakt je nieuw. Wedergeboorte. Een nieuwe geboorte. Een nieuw leven. Een leven niet meer in dienst van afgod vrijheid, of afgod ik, of afgod wereld, maar een leven in dienst van de Heer. Een leven tot zijn eer. En dan komt de vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, zelfbeheersing. Vrucht van de Geest. Alleen daarin ligt vrijheid, zegt de apostel. En wat zou het een geweldig iets zijn als deze vrijheid in Christus, hè, vrijheid naar de wil van God, dat nou in de kerk en in ons eigen hart en in onze gezinnen en in de samenleving, dat nou het voor het zeggen zou hebben. Wat zou de vrijheid die we vandaag vieren, waarvoor we de Heere God dankbaar zijn, goed besteed zijn door die te beleven als vrijheid in Christus. Vrijheid naar Gods wil. Die vrijheid waarvan de stranden in Normandië, waarvoor de stranden in Normandië rood moesten kleuren. En waarvan van de jonge levens gevallen zijn op de Grebbeberg. Die vrijheid. Dat die nou niet werd ingevuld door een afgodische dienst aan het ik, het dikke ik, aan afgodvrijheid, maar dat die nou gevuld zou worden door de dienst aan de levende God. En dan ben ik bij het derde van de preek, want ik zei het al, jongens en meisjes, de Israëlieten die mochten vrij uitgaan, hè, de woestijn in naar Israël. Waarom? Om God te kunnen dienen. Dan ben ik bij het laatste van de preek. Die vrijheid, die levert niet een nieuwe losbandigheid op, waarin we fijn doen wat goed voelt, en waarin we zeggen wat volgens ons wel Gods wil is, maar ondertussen laten wij de Bijbel buitspreken en laten wij de Bijbel zeggen wat wij zelf fijn vinden. Maar de echte vrijheid is een vrijheid tot dienst. Tot dienen. Ik had dat nu natuurlijk allemaal niet uitwerken, maar het is heel opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament, als het gaat om vrijheid, dat daar vaak dan ook het woordje dienen bij staat. Dat is in deze tekst niet het geval, maar elders wel. En dan wordt een woord gebruikt dat eigenlijk gebruikt werd voor het dienen van een slaaf. Dus Luther heeft het zo gezegd, een christen is een vrije heer en tegelijk een dienaar van allen. Dat wil zeggen, je bent vrijgemaakt om God en je naaste te dienen. Nou, dat staat ook in het vers dat volgt na de tekst, vers 18. Een moeilijk vers, vol vers, kan er maar heel weinig van zeggen. Maar er staat dus, wij allen nu, die met onbedekt gezicht, zonder dat textiel, dat doek, wat Mozes voor zijn gezicht moest houden, waardoor de heerlijkheid van God belemmerd werd. Maar Paulus zegt, wij hoeven ons gezicht niet meer te bedekken. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer, de glans van de Heer mag je zeggen, als in een spiegel aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe langer, hoe heerlijker. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Een vol vers, complex vers. Maar Paulus bedoelt te zeggen, als de Heilige Geest in je leven komt, dan maakt hij je vrij en dan vernieuwt hij je, zodat je gaat lijken op de Heer Jezus Christus. Hij is de glans, de heerlijkheid van God. En je wordt veranderd naar hetzelfde beeld. Dat is dus iets, hè. Vrijheid zoals de Geest die geeft, dat is niet iets vaags, hè. Jongelui, dat denk je misschien wel in de kerk van, ja, waar gaat het toch eigenlijk om in de kerk? Maar de Heere dienen en vrij zijn om hem te dienen van binnen, door een vrije, door een nieuwe wil, dat maakt dat je op de Heer Jezus Christus gaat lijken. En Luther heeft ervan gezegd dat wij worden als Christussen voor elkaar. Dat is iets geweldigs. Hè? Wij worden als Christussen voor elkaar. Zou dat onder ons nou ook zo functioneren mogen? Dat je aanschuift in de kerkbank niet naast een vreemde, maar naast iemand die het beeld van Christus weerkaatst. Naar iemand die door de liefde gedreven wordt. En dat ook jij op jouw beurt en u op uw beurt en ik op mijn beurt gedreven wordt door de liefde van Christus. Door de wil om de Heer God te vrezen en te dienen. Dat je zachtmoedigheid kent, waardoor je niet meteen boem er bovenop springt en een twistgesprek begint. Maar waardoor je fijngevoelig wordt in de omgang met elkaar. Ja, er wordt wel eens gezegd van je karakter heb je en hou je, daar kun je niks aan doen. Nee, wij kunnen daar niet zoveel aan doen, maar de Geest wel. De Geest maakt van een driftige Mozes een zachtmoedig mens. Die dient te midden van een mopperend, murmurerend volk. En wat is dat nou Gods liefste wens, hè? En wat is het ook tot eer van God? En wat zou dat tot heil zijn van de kerk en van de samenleving? Als wij meer en meer vernieuwd worden naar dat beeld van Christus. Zodat als je nou na de vakantie, hè, jongeren, weer aan de slag gaat op de steiger of in de werkplaats of in de collegebank, dat de mensen zeggen van nou, ja, hij is nogal christelijk en zo, dat hoeft voor mij niet. Maar het is wel zo dat hij een echte christen is. En het kan zo'n geweldig verschil maken. Ik heb het meegemaakt ook al binnen Defensie, dat je een aantal van die christenen hebt die niet zich erop laten voorstaan, maar die in hun handel en wandel anders zijn. En lieve mensen, dat heeft deze samenleving zo hard nodig. Wij zijn vaak christenen. Ik merk het zelf op de kazerne. Wij zijn vaak mensen die zich christen noemen, christelijk gereformeerd noemen. Maar in het publieke leven, dan zijn we vaak van die nachtdiscipelen. dan schamen we ons zo voor de naam van Christus. En dan doen we of onze neus bloedt. En dan heb je, ik hoop niet dat dat in uw leven zo is, maar dan heb je het soms dat mensen zeggen van, nou, ik heb al 40 jaar gewerkt met die persoon, nooit geweten dat het een christen was. Dat kan toch niet? Je wordt toch vernieuwd als het goed is? Naar dat beeld van Christus. Dat je een ander leven gaat kennen. Dat het ook maakt dat je een mak schaap wordt in de handen van Christus. En geen schoppende bok die er tegen ingaat. Dat je je laat gezeggen. Dat je je laat leiden. Dat je nederig wordt van hart. En wat is het dan ook mogelijk om tegenstellingen te overbruggen. En wrok te overkomen. En te leven zoals Christus leeft. Vader, uw wil geschieden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Lieve mensen, wij hebben in deze losse samenleving, losgeslagen samenleving, zo'n behoefte aan jonge mensen, aan oudere mensen, die leven naar het beeld van Christus. Niet omdat wij dat zelf presteren, want de wet was geen begaanbare weg, weet u nog? Maar omdat de Geest dat doet. De lieve Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die onze wil vernieuwt. En die ons uitzicht geeft op die grote bevrijdingsdag. Waarop God alles is en in allen. En waarin het eigenlijk altijd bevrijdingsdag is. Waar geen bloed meer hoeft te vloeien. Waar geen militairen op uitzending meer moeten. Waar niet meer gesneuveld wordt. Waar inderdaad zwaarden worden omgesmeed in ploegscharen. Het grote bevrijdingsfeest. Van alle die zijn vrijgemaakt, bevrijd door de geest van Christus. Zijn wij eigenlijk op weg naar dat bevrijdingsfeest? Zoals wij nou hier zitten bij elkaar. Zoals jij daar nou zit en ik hier sta en u daar hier zit. Zijn wij op weg naar het bevrijdingsfeest wat het bruiloftsfeest is van het lam, waar God alle tranen afwist, ook van u, die geliefde verloor in de oorlog, geliefde verloor wegens andere oorlogsomstandigheden, een bevrijdingsfeest, vrijgemaakt. Bent u erbij? En jij en ik. Amen. Laten we samen de Here bidden en danken. En zo hebben we dat oud-testamentische bevrijdingslied meegezongen. Van die slaven die vrij zijn gezet uit de banden van de tegenstander. En heren, wij smeken van u de genade om dit nieuwtestamentisch mee te belijden, mee te zeggen, mee te beleven. Dat wij vrije mensen zijn die niet meer aan de ketens van Heer Satan mee moeten, slaaf als we zijn, maar die weet hebben van bevrijding. Ook al hebben wij nog steeds met ons vlees van doen, met de wereld, de zonde, ons eigen vlees. Maar Heere God, wilt u geven dat niemand van ons de kerk uitgaat zonder een besef te hebben van die grote bevrijding die aangebracht is door de Heer Jezus Christus. We willen u danken voor wat u gaf op deze zondige bevrijdingsdag. We willen u vragen of wij als kerkmensen niet zo zoetjes aan meeseculariseren, dat wij niet meer weten hebben van vrijheid tot dienst. Dat wij eigenlijk onder het mom van christen zijn ons eigen wil doen en zo van u afdrijven. Bewaar ons daarvoor. Geef dat we ernst maken, heren, met uw evangelie. Heren, we willen u danken voor wat u gaf op deze dag. We willen u ook bidden voor de gemeenteleden die samen met dominee van der Zwaag op reis gingen naar Israël. Breng ze veilig terug. Geef dat ze zicht mogen krijgen op u als de God van Israël en op Christus als de Messias die uit dat volk geboren is naar het vlees. Heren, we bidden voor Israël, waarvan we lazen dat daar nog steeds een bedekking op ligt. Wilt u zicht geven op de Messias, Christus Jezus, die afgesloten weg van de wet voor zijn rekening nam, zelf de vloek van de wet droeg en die vrijheid bewerkstelligde en leerde om zijn schapen van genade alleen te leven. We bidden u op een dag als vandaag voor hen die nog steeds tobben en ook misschien wel overvoerd worden door herinneringen uit het verleden. Die de oorlogsjaren nog helder op het netvlies hebben staan. Daar verliezen hebben geleden, van geliefden misschien wel. Die zelf nog steeds tobben met verdriet, met nachtmerries, met trauma's. We denken aan de nabestaanden van de vele militairen die omgekomen zijn in Europa, wereldwijd trouwens. We denken aan het Joodse volk dat zo ernstig geleden heeft. We denken aan die 102.000 Joden die uit Nederland werden weggevoerd als schapen naar de slagbank. We denken aan die 98.000 Nederlanders die omkwamen in de oorlogsjaren. En God, wij willen u danken voor het kostbare geschenk van de vrijheid. Leer ons daar dankbaar voor te zijn. Geef dat we niet als verwende kinderen zijn die zo overvoerd zijn door uw goedheid dat zij niets meer weten te waarderen. We denken aan militaire heren, actief dienend of buitendienst. Militairen die uitgezonden werden naar de kustwateren van Somalië, naar Zuid-Soedan, naar het Midden-Oosten, naar voormalig Joegoslavië, op oefening in de West of binnen de Poolcirkel. Wij bidden voor de geestelijke zorg, de zielszorg onder militairen. Laat ook daar uw koninkrijk komen, Heere God. We willen uw zegen vragen voor defensiepersoneel vanuit deze gemeente. Soms ook in zorg over een functie, of die nog blijft bestaan of ten prooi zou vallen aan bezuinigingen. We bidden voor jonge mensen die worden opgeleid tot officier, ook vanuit deze gemeente, bij welk krijgsdeel dan ook. Geef dat ze daar een lichtkring mogen verspreiden. Niet vanwege zichzelf, maar vanwege die vrijheid die ze in Christus genieten. En geef dat ze zo het verschil mogen maken. Ook bemoediging mogen zijn, zeker als officier of onderofficier, voor mede-christenen die zich niet durven bloot te geven en zich niet durven te bekennen tot u. Heere God, wat hebben wij het nodig om werkelijk uw beeld te vertonen, Heere Jezus, in deze losgeslagen, kille samenleving. Maak van ons mensen die, wat mensen ook van ons zeggen en vinden, u eerbiedig volgen. We bidden u voor het zendings- en evangelisatiewerk, ver weg, maar ook dichtbij, op verschillende plekken in ons land. We bidden voor ons eigen posterwerk, dat mag gebeuren, zoveel jaren al, in zoveel trouw door medewerkers, muzikanten, inleiders. We denken aan de bezoekers van de poster. Wilt u ze laten opgroeien in de kennis en genade van Christus? En geef dat ze ertoe mogen komen om een ja-woord te geven. Wat zou dat heerlijk zijn, heren, als u zo uw zegen geeft aan dat werk. En dat we het mogen merken dat u denkt aan uw eigen eer. Ook in delen van Veenendaal, waar mensen wonen, soms veel mensen wonen, die u niet of nog niet kennen. Zo willen we heel het werk wat in de gemeente gebeurt aan u opdragen. We bidden u voor onze beide predikanten, dominee Klomp, dominee van der Zwaag, met hun gezinnen. Stel ze tot veel zegen, heren. We denken aan de broeders van de kerkraad met hun gezinnen. Zegen hen ook en geef ze de genade om in liefde te dienen en de gemeente te leiden. Zegent u ook de dienst die hierna gehouden zal worden. Wilt u daar ook zegen geven en wilt u geven dat we vol mogen zijn van uw trouw en van uw zorg. En dat u de eer krijgt van deze zondagse bevrijdingsdag. Drie enige God, uw naam zij geloofd. In Christus naam bidden we dit en danken we. Amen. We zingen tenslotte uit het gebed des Heren, gezang 5. Dus de bereiding van het Onze Vader. Het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Gebed des Heren, gezang 5, vers 9. Verheft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.